Laten we deze dienst beginnen met een moment van stil gebed. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat liggen, maar het volhardt, het voleindigt in de eindtijd. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Laten we ook de tweede en de derde couplet met elkaar zingen. Zullen we samen God zegen vragen voor deze dienst? Liefdevolle Vader in de hemel, we danken u dat we vanmorgen ook hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, u heeft ons de afgelopen week gespaard. En we danken u, Heer, dat we de gezondheid gekregen hebben om vanmorgen hier in de schuilplaats bijeen te komen. Om u de eer te brengen, om u te loven en te prijzen, want dat komt u toe. Want elke ademhaling, elke hartslag is een geschenk van u, het leven komt bij u vandaan. En dan willen we ook elke dag er ook voor u zijn. Heer, we willen u prijzen en u danken voor wie u bent en voor dat wat u gedaan hebt. Heer, wat is het geweldig dat u in uw liefde naar ons omgezien hebt. En dat u uw eigen Zoon, de Heer Jezus, naar deze wereld liet komen. Heer, en dat de Heer Jezus voor ons mens, dienstknecht, ja zelfs een slaaf geworden is, dat hij aan het kruis voor ons de zonde gedragen heeft. Heer, dat onze zonden veroordeeld werden aan het kruis. En dat we nu mogen weten dat we door genade een kind van God zijn. Heer, wat een genade, wat een zegeningen die we van u ontvangen hebben. En dan kunnen we ook niets anders dan ons leven aan u toevertrouwen. Heer, wilt u ons vanmorgen zegenen uit uw woord. Heer, wilt u tot ons spreken. Wilt u door de liederen onze harten aanraken. En wilt u maar tot uw doel komen in deze dienst met ons heel persoonlijk. Heer, wilt u ons ervoor bewaren dat we niet met de oren van anderen zitten te luisteren, maar dat we hier in de schuilplaats gekomen zijn om uw woord persoonlijk tot ons te nemen. En te zien wat u voor ons bedoelt. Zo wil u vragen, Heer, wilt u ons vanmorgen een bijzondere zegen schenken. Ik wil u danken, Heer, voor het combo wat bij ons is, wat muziek maakt en met ons zingt. Dank u wel voor de talenten die u hen gegeven heeft. Ik wil u bidden voor uw volk Israël. Heer, we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Wees hen ook heel dicht nabij en geef hen kracht. We willen bidden, Heer, voor de wereld waarin we leven die zo op zijn kop staat, Heer. Dat hebben we afgelopen week wel weer kunnen zien, Heer, hoe dingen, tijden veranderen. Maar we danken u, Heer, dat u uiteindelijk alle dingen in uw handen heeft. Zo ook ons leven, ook ons vanmorgen. Wilt u de kinderen zegenen op de zondagsschool en de crèche en de peutergroep? Heren, wilt u ons zo uw zegen schenken hier in de schuilplaats? In Jezus' naam, amen. Wij gaan samen lezen uit de eerste Johannesbrief. Het derde hoofdstuk, vers 11 tot en met 24. We hebben in het lied Ik heb u lief met heel mijn hart, Heer. We hebben daar vorige week hebben we daarover nagedacht. Dat we de Heer God lief mogen hebben met heel ons hart. In de raadsvergadering kwam zo mooi naar voren, als we als broeders met elkaar zo spreken, dat het ook goed is om daar ook verder te gaan, om te zeggen, er staat niet alleen dat we de Heere God lief moeten hebben met heel ons hart, maar ook onze naaste. En dat is, daar wil ik vanmorgen ook met u over nadenken. In 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 11, daar staat, 1 Johannes 3 vers 11, want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander lief zouden hebben, niet gelijk Kaïn. Hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. We weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Een ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Kinderkens, laten wij lief hebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn en voor hem ons hart overtuigen dat, indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God en ontvangen wij van hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van de Zoon, Jezus Christus, en elkander lief hebben, gelijk hij ons geboden heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. En hieraan onderkennen wij dat hij in ons blijft aan de geest die hij ons gegeven heeft. Met heel je hart je naaste liefhebben. Daar ging het over in dit stukje, daar gaat het over in deze dienst. We hebben de vorige keer gezien dat we de opdracht krijgen, en met name hebben we dat gezien in Spreuken 4, dat wij boven al wat te behoeden is ons hart moeten bewaren. Want vanuit ons hart zijn de oorsprongen van het leven. Dan heb ik ook verteld dat zeker 90 à 95% van al jouw handelen elke dag doe je onbewust. Ben je helemaal niet van bewust. Dat doe je zonder dat je het weet. Maar het komt wel uit je hart uiteindelijk. Het komt uit de oorsprongen van je leven. Je hart. We hebben het met name gehad over wat is ons hart nu eigenlijk. Het binnenste, de kern, het centrum van jezelf, van je leven. In het stukje wat we net met elkaar gelezen hebben, daar begint het mee, want dit is de verkondiging. Het gaat om de verkondiging, het is het getuigenis. Dit is het getuigenis. We hebben vanmorgen dat vers, daar zijn we mee begonnen, dat juist als wij elkaar lief hebben, dan zal de hele wereld, laten we even lezen het vers uit Johannes 13. Dit is de verkondiging. Daar staat in Johannes 13 vers 34, het laatste stukje. Hieraan zullen allen weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkaar. Er is geen bredere, betere, duidelijkere verkondiging dan dat je liefde hebt onder elkaar. Ik heb dat wel eens een keer verteld. Dus geweldig, en we gaan ook straks aan het einde van de dienst voor jullie bidden, voor Melvin en voor de familie Bermudez, dat jullie ook echt je plek mag vinden hier in de gemeente. Maar weet je, ik heb dat wel eens verteld, er zijn statistieken geweest dat als mensen nieuw in de gemeente komen, de eerste 9 minuten dat mensen in een kerk zijn al bepalend zijn van of ze een keer terugkomen of niet. Dan gaat het nog helemaal niet over het samenzingen, gaat het nog helemaal niet over de preek, maar het gaat over de manier waarop mensen samen met elkaar omgaan. En dat proef je al heel gauw. Hoe beleef je de gemeenschap? Hoe ervaar je die liefde onder elkaar? Dat je als gemeenschap, als gezin, weet je, dat merk je ook heel vaak als je ergens in een gezin komt, bij een gezin, vader en moeder met kinderen, dan merk je al heel gauw, zodra je binnenkomt in dat huisgezin, dan ervaar je van, oh, dit is een heel betrokken gezin. Of je merkt ook al heel gauw, oh, iedereen gaat in zijn eigen gangetje een beetje. Nou, wat je dus kleinschalig in een gewoon gezin hebt, dat heb je ook in het gezin, het huisgezin van God. En dit is de belangrijkste verkondiging, de meest duidelijke verkondiging. Hieraan zullen mensen weten dat je discipelen bent. In de manier, de wijze waarop je met elkaar omgaat en hoe je elkaar ook lief hebt. En dan staat er ook heel duidelijk, niet zoals Kaïn. Een van de eigenschappen van Kaïn, dat was toen God naar zijn broer Abel vroeg, toen zei Kaïn, ben ik mijn broeders hoeder? Met andere woorden van, moet ik op mijn broertje passen? Heb ik verantwoordelijkheid voor mijn broer? Nee, toch zeker? Hij kan toch wel voor zichzelf zorgen? Dat was de houding van Kaïn. En mensen, laat het nooit zo zijn bij ons in de gemeente dat wij het idee hebben van iedereen die kan toch wel voor zichzelf zorgen. Wij hebben een zorgplicht voor elkaar. Een zorgplicht voor elkaar. En we kunnen niet zomaar zeggen van, nou, ik hoef op mijn broertje niet te passen. Of ik hoef op mijn zusje niet te passen. Want als dat gebeurt, je kunt het lezen in Genesis 4. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Zoals Kaïn. We lezen van Kaïn, hij werd vertorend. Hij werd vertorend. Ten tweede, zijn gezicht stond somber. Zijn gelaat was betrokken. En ten derde, hij kon zijn ogen niet meer omhoog heffen. Hij keek naar beneden. Dat gaat gebeuren als je geen verantwoordelijkheid voelt voor een ander. Je kunt je gezicht, je kunt je ogen niet meer opheffen tot God. Je wordt er niet blij van. Je denkt vaak blij te worden, maar het geeft je absoluut geen vreugde als je alleen maar met jezelf bezig bent. En er staat zelfs hier in de Bijbel, Kaïn was een mensenmoordenaar. Hij was een moordenaar. En direct daarna staat, en als wij onze broeders haten, dan zijn we hetzelfde als Kaïn. Dan hebben we de identiteit van, wat staat er in Johannes 8 vers 44? Daar wordt de duivel genoemd een moordenaar van de beginnen. Dan heb je niet meer een identiteit van God is liefde, maar dan leef je uit een hele andere identiteit. Ieder zorgt voor zichzelf en je hoeft voor een ander niet te zorgen. Dat is een identiteit die bij de duivel vandaan komt. Dan krijg je een hele andere identiteit. En vandaar dat hier staat, wij hebben de liefde leren kennen. Wij hebben een hele andere identiteit gekregen. Wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. En daar staat in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is liefde. Dat is het eerste kenmerk van de identiteit van God. Liefde. En als die liefde niet aanwezig is, dan is het leven van God ook maar heel weinig aanwezig. En daarom staat er, wij behoren ons leven, hè, dat staat zo mooi, laten we het maar even lezen in vers 16, hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Dat sprak mij zo aan op een gegeven moment weer. Daar staat, hij heeft zijn leven voor ons. Vul dat nou eens even voor jezelf in. Christus heeft zijn leven voor jou. Voor u, heel persoonlijk, voor mij ingezet. Als je daarvan doordrongen bent, wat Christus voor jou persoonlijk gedaan heeft, nou, dan staat hij direct achter, ook wij behoren dan. Hij heeft het voor ons gedaan en direct daarna staat, ook wij behoren dan ons leven in te zetten voor een ander. En dan wordt het zo duidelijk gemaakt hier in vers 17. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in zijn hart? Een paar dingetjes hierover. Daar staat, wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden. Het grote probleem is, wij hebben een bestaan, maar we hebben zo'n bestaan dat we zo met ons bestaan en ons eigen bestaan bezig zijn, dat we niet meer het lijden zien van een ander om ons heen. We zien het niet. We hebben er geen oog voor. We hebben eigenlijk alleen oog voor ons eigen gezin, oog voor ons eigen werk, oog voor ons eigen bestaan. Maar weet u, wat nou zo mooi zou zijn, wanneer we als broeders en zusters oog krijgen voor de eenzaamheid van die ene broeder of zuster. Oog krijgen voor de moeilijkheden van een ander waarvan jij wel weet, maar je ziet het gewoon niet. Je gaat er gewoon aan voorbij. Hier staat heel duidelijk, en zijn broeder gebrek ziet lijden. Hoe is het met onze ogen? Hebben we alleen nog zicht op onszelf? Zicht op ons eigen bestaan? Of kijken we ook met onze ogen naar de ander? Ik vond het zo mooi dat ik vanmorgen of afgelopen week bij iemand in de flat was en die zei, weet je, als ik dan een pan boerenkool aan het maken ben, weet je, dan schil ik een paar aardappels extra. We hebben dan wel iets minder rookworst, maar dan breng ik de helft van die boerenkool naar dat echtpaar wat een beetje moeite heeft met koken. Zomaar hier in de gemeente, in de flat, hier vlakbij. Dan denk ik van, dan zie je het lijden van een ander. Dan ben je daarmee bezig. En weet je, daar word je niet ongelukkig van. Daar word je juist gelukkig van. Dan ga je je ogen omhoog heffen en dan dank je God voor de manier waarop je een ander kunt helpen. Of je weet dat er iemand opgenomen wordt in het ziekenhuis. Of je weet dat iemand alleen is komen te staan. Zien we dat? Hebben we daar oog voor? Kijken we weg hiervan? Of, hè, zoals toen de Jezus het had over, je moet je naaste lief hebben als jezelf. En dan vroegen de mensen, ja, wie is dan mijn naaste? En toen heeft de Jezus die gelijkenis verteld van die barmhartige Samaritaan. Waar je twee hele godsdienstige mensen ziet, die kijken echt de andere kant op. Terwijl die Samaritaan, die kijkt naar de nood. En die pakt het op. Weet je, het is zo belangrijk dat hier staat, misschien goed om dat laatste stukje nog even te lezen van vers 17. Daar staat, als we daar geen open oog voor hebben, als we dat niet willen zien en alleen maar met ons eigen bestaan bezig zijn, dan gebeurt het volgende. Daar staat, maar zijn binnenste voor hem toesluit. Hoe blijft de liefde Gods in je binnenste voor iemand toesluiten? In de Statenvertaling, ik weet niet of de herziene Statenvertaling dat ook zo vertaald heeft, maar in de Statenvertaling wordt hier het woordje je hart voor iemand toesluiten. Gewoon je hart voor iemand toesluiten. Weet je, dan krijg je hartproblemen. Een hart moet een orgaan zijn waar iets inkomt en als er allemaal in blijft, dan klapt je hart uit elkaar. Er moet iets inkomen en er moet iets uitgaan. Maar als je je hart toesluit, als je je hart potdicht toesluit, dan gaat het fout. Je hart toesluiten. En dat doe je soms heel onbewust. Alleen maar met de zaak van jezelf bezig zijn. Misschien is het goed om even een tekst te lezen uit de Hebreeënbrief, Hebreeën hoofdstuk 13. In Hebreeën hoofdstuk 13, daar staat. In vers 1 tot en met 3. Laat de broederlijke liefde blijven. Dat is heel mooi. Misschien staat het ook zo in uw Bijbel. De broederlijke liefde. Dat is een letterlijke vertaling van dat wat er precies in het Grieks staat. Voor het woordje broederlijke liefde, dat is in het Grieks één woord, daar staat Philadelphia. Phila, dat is liefde. Delphia, Delphos, dat heeft met broeders te maken. Daar staat heel eenvoudig, laat de Philadelphia blijven. De broederlijke liefde. Ik zal er zo iets meer over vertellen. En daar staat er, als die broederlijke liefde er is, dan is een van de eerste dingen, vergeet de herbergzaamheid niet. Want daardoor hebben sommigen, zonder te weten, engelen geherbergd. Ten tweede, denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen medegevangen waart. Maar ook aan hen die mishandeld worden, als mensen die ook zelf een lichaam hebben. Hier kun je heel veel van leren, van deze paar versen. In de eerste plaats zie je hier als die broederlijke liefde, de Philadelphia, in jou blijft. Er zijn er twee dingen die, tenminste twee uitdrukkingen die alles met elkaar te maken hebben. Daar staat, vergeet niet en denkt aan. En ik spreek ook vanmorgen voor mezelf. Want er zijn soms een heleboel dingen die, een heleboel ballonnetjes die je tegelijkertijd omhoog moet houden. En dan heb je zo'n gouden neiging om te vergeten. Helemaal vergeten dat die naar het ziekenhuis gegaan is. Helemaal vergeten dat die zo alleen is komen te staan. Helemaal alleen dat die zo gevangen genomen is in al zijn problemen. Je vergeet het zo gauw. Je denkt er niet meer aan. De broederlijke liefde, de Philadelphia, houdt onze gedachten scherp. Houdt onze aandacht gericht. Niet in de eerste plaats op onszelf. Weet je, juist omdat jouw gedachten zo gericht zijn op je eigen zaak, vergeet je het andere. Zie het andere ook niet. Maar juist als die Philadelphia in jou is, dan heb je. Kijk, dat is precies hetgeen wat God ook zei. God heeft de wereld lief en die liefde was gericht op, niet hemzelf, maar op de wereld. En die liefde werd omgezet in actie, in daden. Dat is de liefde. Dat is het eerste kenmerk van het leven dat wij in Christus ontvangen hebben. Dat nieuwe leven. Vergeten. Denken aan de gevangenen. En wat ook heel mooi is, dan zegt hij, denk nou eens even aan die gevangenen met die gedachte van, stel je nou toch eens voor dat jij zelf gevangen zou zitten. Of denk nou eens even aan die mensen die lichamelijk moeten lijden. En denk er nou eens aan, jij hebt ook een lichaam. Hoe zou jij dat nou ervaren in je eigen lichaam? Wij noemen dat invoelingsvermogen. Dat je kunt invoelen hoe een ander voelt. Dat je kunt nadenken van, joh, jij zit best wel in de problemen, hè? Kan ik wat voor je doen? Misschien kun je niks voor je doen. Maar alleen al de vraag van, joh, wat rottig voor jou. Wat moeilijk voor je. En dan hoef je nog niet altijd wat te doen voor die persoon. Maar als die persoon maar weet, oké, er wordt met me meegeleefd. En natuurlijk doen we dat als gemeente, maar dat kunnen we nooit genoeg als gemeente doen. Daar worden we steeds meer toe opgeroepen, om dat te doen, om met elkaar mee te voelen. Ik vertelde u over Philadelphia. Misschien wel goed om dat even te lezen in Openbaring hoofdstuk 3. Daar wordt over Philadelphia gesproken. Philadelphia, broederliefde, broederlijke liefde. Het kenmerk van Philadelphia is, als ze best wel heel klein zijn, heel zwak zijn, niet zo hoog van de toren blazen. Maar het mooie is van Philadelphia in vers 8. Daar staat, ik weet uw werken, Openbaring 3 vers 8. Ik weet uw werken, zie ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verlogen. Hier staat, ik heb jou een open deur gegeven. Waar naartoe? In de eerste plaats een open deur naar boven. God is kennelijk zo aanwezig in die gemeente van Philadelphia. Ik heb jullie een open deur gegeven. God die is daar zo aanwezig in die gemeente van Philadelphia. En niet alleen een open deur naar boven, maar ook een open deur naar, ja, opzij, horizontaal. Ik heb je een open deur gegeven. We hebben het net erover gehad, je kunt je hart ook toesluiten. Je kunt je hart dicht houden. Potdicht. Philadelphia spreekt van een open hart. Een open deur. En die gemeente daarna, Laodicea, wat was er met die deur aan de hand? In Openbaring 3 vers 20, daar zie je dat de deur dicht zit. Dat de Heer Jezus aan de deur staat te kloppen. Dat is verschil. Philadelphia is een gemeente met een open hart. Met een open deur. Laodicea. Al die mensen die met zichzelf bezig zijn. Die de nood van de wereld niet meer om zich heen zien. Die met hun eigen zaak helemaal ingenomen zijn. Die deur zit dicht. Voor welk leven kiest u? Voor welke gemeente kiest u? Philadelphia of een lauwe gemeente, Laodicea met een dichte deur? Wat is belangrijk? Dat ons hart geopend wordt. Dat ons hart niet zich toesluit voor de nood om ons heen. Je binnenste voor hem toesluiten. Je hart toesluiten voor de mensen om je heen. Nee, de Hebreeënbrief zegt, denk, voel mee en doe mee. En weet je, dan heb je De tweede, hè, waar ik dan de komende tijd wat meer over ga nadenken. Eerst heb je te maken met je hart. En dan krijg je te maken met denken, meevoelen en meedoen. Dan heb je te maken met je ziel. Je gedachtenwereld, je gevoelsleven en je wil. En dat is God liefhebben met heel jouw ziel. Waarin God jou wil zegenen. Als we dan even verder kijken in dat stukje wat we gelezen hebben in 1 Johannes 3. Ik zal het heel eenvoudig een paar dingen zo eruit halen die mij zo aanspraken in het stukje. Ja, dan staat er in vers 18 van 1 Johannes 3 vers 18. Dan staat er: kinderen of kinderkens, broeders en zusters, laten we lief hebben met, niet met het woord of niet met de tong, maar met de daad en in waarheid. Weet u, als je zo in de Johannesbrief leest, hè, weet u dat je dan heel regelmatig tegenkomt de uitdrukking van Johannes: indien wij zeggen. Jullie zeggen nou wel. Laten we hem een paar eventjes opzoeken. Als u het eerste hoofdstuk opslaat van 1 Johannes. 1 Johannes 1 vers 6 begint met 1 Johannes 1 vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, maar in de duisternis wandelen. Zo van, je kunt het wel zeggen, maar tegelijkertijd doe je heel wat anders. Vers 8 van 1 Johannes 1. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Oh, wat kun je je goed voordoen. Of vers 10 van 1 Johannes 1. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot de leugenaar. Nog een paar voorbeelden. Hoofdstuk 2, vers 4. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart. Nou, nog eentje. Vers 9. Wie zegt in het licht te zijn. Ja. Mensen, Johannes die legt wel zijn vinger op de zere plek hoor. Hij zei, jullie kunnen wel van alles en nog wat zeggen. Maar hoe gaat het nou in de praktijk? Wat doe je? Nou, en dat heeft alles te maken met dat wat er in, misschien goed om dat even op te slaan, in Jesaja 29. In Jesaja 29, daar staat. In Jesaja 29, vers 13. En dat was met Israël. Dit was nou het grote probleem van Israël. Het begon zo goed met Israël. Maar het is zo slecht geëindigd. Maar God pakt de draad met Israël wel weer op. Er staat in vers 13 van Jesaja 29. En de Heere zeide, omdat dit volk mij slechts met woorden nadert. En met lippen eert. Terwijl het zijn hart verre van mij houdt. En hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen is. Zo van pootjes omhoog. Ja, mensen, dat is het niet. Jesaja, God zegt door Jesaja, dit volk dient mij slechts met woorden en met de lippen. Je kunt prachtige liederen zingen. Je kunt hele mooie dingen zeggen, maar het gaat erom, wat doe je? Hoe wordt nou dat geloof omgezet in daden? Naar God toe? God liefhebben boven alles? Maar ook je naaste. Hoe doe je dat? Hoe ga je dat vertalen naar de broeder en zuster naast je? We gaan weer even terug naar 1 Johannes 3. In 1 Johannes 3, vers 19 en 20. Ik weet niet of u eruit komt. U moet het voor u thuis nog maar eens een paar keer doorlezen. Maar vers 19 en 20 zijn de meest, nou, er zijn wel meer teksten, maar de meest moeilijkste versen die je kunt vertalen vanuit het Grieks in het Nederlands. De meeste vertalers hebben hier grote moeite mee. Ze weten niet wat er nou precies staat. En als u het leest, denkt u ook van, nou ja, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Het is heel moeilijk, dat stukje. Ik zal proberen in een paar woorden te zeggen wat hier eigenlijk de kern is wat hier bedoeld wordt. Hier wordt gezegd, in dit stukje, in vers 20, daar staat, in vers 20 van 1 Johannes 3, daar staat God meerder is dan ons hart. Dat God meer is dan ons hart. Letterlijk wordt hiermee bedoeld dat God groter is dan ons hart. Het moet niet in ons hart blijven. Het moet niet in ons hart blijven, maar God is veel groter dan ons hartje. En als we ons hart openen, dan komt Gods liefde naar buiten. Sluit God niet op in jouw hart, want God is veel groter. Beperk God niet tot jouzelf, zijn werk. En het tweede is, als je dat doet, als je dat doet, dan breng je je hart tot rust. Dat wordt ermee bedoeld, dan breng je je hart tot rust. Als je het opsluit, dan krijg je hartkloppingen. Dan gaat het niet goed. Maar als God groter mag zijn dan jouw hart en door jou heen mag werken naar anderen toe, dan breng je je hart tot rust. En dan word je niet veroordeeld in je hart. Dan breng je je geloofsleven in overeenstemming met je hart. God is meer, God is groter dan ons hart. En dan lees je daarna, en een open hart leidt tot een goede relatie met God. Dan krijg je vrijmoedigheid naar God toe. Een open hart leidt tot die open deur naar boven. Dan krijg je vrijmoedigheid naar God toe. En dat leidt tot een vruchtbaar gebedsleven. Want dan staat er, dan hebben we vrijmoedigheid tegenover God. Aan het einde van vers 21 staat dat. En dan ontvangen wij van hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is. Toen Jezus gedoopt werd, kwam een stem uit de hemel. Dit is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En wat deed Jezus? Die deed wat God van hem vroeg. Hij geloofde niet alleen, hij wist het niet, maar hij deed het. Hij zette de liefde om in daden. En zo mogen we ook vanuit ons hart in beweging komen en hem dienen. Vanuit ons hart zijn de oorsprongen van het leven. Vanuit ons hart gaan we denken en niet vergeten. Gaan we meevoelen, invoelen, meelijden. Gaan we handelen en komt ons lichaam in beweging. Daar willen we dan de volgende keer met elkaar over nadenken. Dat Paulus zegt, als Jezus nou terugkomt, zorg er daarvoor dat heel je geest, heel je ziel en ook je lichaam onberispelijk bewaard blijft voor de komst van Jezus. Want hem mogen we dienen met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons lichaam, met heel onze kracht. Broeders en zusters, hem toegewijd zijn betekent hem dienen, God liefhebben, maar ook je naaste. Nogmaals, zien we het? Zien we de nood van mensen om ons heen? En het is niet zo dat je de nood van alle mensen om je heen moet zien. Tuurlijk niet. Want dan ga je ten onder. Maar heb wel oog voor die mensen die het nodig hebben. Zie ze. Leef met ze mee. Voel met ze mee. En zover de Heer ons ook de gelegenheid geeft, help hen. We hebben allemaal hulp nodig van elkaar. En dat is het grote getuigenis. Dat is de verkondiging waar mensen ook door geraakt worden. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Heer, dank u wel voor vanmorgen. Dank u wel voor uw helder woord. Dank u wel dat u, Heere God, veel groter bent dan ons hart. Heer, dat u door ons hart heen wilt werken. Dat u naar binnen komt, maar ook door ons hart naar buiten gaat, Heer. Heer, dat we oog mogen hebben, dat wij het lijden om ons heen mogen zien, Heer. En niet alleen maar met onze eigen zaak, met ons eigen bestaan bezig zijn. Heere, dank u wel dat u ons wilt leiden, Heer, in dat wat we mogen zien om ons heen. En hoe we mee mogen denken, mee mogen voelen, mee mogen doen, Heer, in de gemeente. Heer, het is niet zomaar dat de Hebreeënbrief schrijver zei, laat de broederlijke liefde blijven. Philadelphia in ons leven. Niet Laodicea, dat gesloten hart waar u buiten staat te kloppen, maar het open hart, die open deur, waardoor u kunt werken in ons persoonlijk leven. Heer, laat het zo zijn dat vanuit deze gemeente, vanuit onze gemeente de schuilplaats, de mensen in Enschede mogen zien, ja, er is liefde onder elkaar. Ze hebben elkaar lief. En wat een boodschap zal er dan uitgaan, Heer, van ons als kinderen van God. Juist in een liefdeloze wereld waar iedereen rent voor zichzelf. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u dat werk uitwerken in ons persoonlijk leven? Heer, wilt u ons ervoor bewaren dat we niet als Kaïn worden, Heer, en eigenlijk helemaal geen verantwoording willen dragen voor de mensen om ons heen. Ben ik mijn broeders hoeder. Heer, wat faalde Kaïn, Heer, in zijn emoties. Wat boos werd hij. Hij faalt in zijn geestelijk leven. Hij kon niet meer opzien naar boven. Heer, wilt u ons daarvoor bewaren? Dat we zo ingenomen zijn met onszelf en de mensen om ons heen vergeten. Heer, dank u wel voor deze morgen. En wilt u dat woord wat we vanmorgen mochten horen, in ons, maar ook in mijn persoonlijk leven, wilt u dat maar uitwerken. Dank u wel daarvoor. Wilt u met ons meegaan naar huis, ook een goede zondag verder geven. We kijken ook uit naar vanavond, Heer, als we met elkaar gaan nadenken over de gebeurtenissen van afgelopen week in de wereld, waar het naartoe leidt. Heer, wilt u ons dan ook antwoord geven uit uw woord. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar ons laatste lied zingen en tijdens het voorspel van het lied zal er nog één collecte gehouden worden voor het onderhoud van de gebouwen. En dan zingen we lied 733. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Loof de Heere mijn ziel, o mijn ziel, en prijs nu zijn heilige naam. Is het mogelijk om twee coupletten te zingen, dan even pauze voor de zegenbeden en dan het derde couplet. En op die dag als mijn kracht vermindert. Ja? Oké. Okay. genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. En de liefde van God, door wie we geroepen zijn, en de kracht van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en voor altijd thuis mogen komen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.